Ja, dat heb je gewoon niet bij een gewoon ritje. Dat is het unieke daaraan, denk ik. En ja, het is ook wat ik zeg. Het is ook die fysieke uitdaging. En mentaal ook natuurlijk. Hè.
Ja.
Ik heb zo vaak, wat noem ik dan, een vismoment. Dat ik dan tijdens zo'n Gran Fondo denk, was ik maar gaan vissen. Maar achteraf kan je er dan wel weer heel erg om lachen.
Ja.
Het woord cyclo zit niet voor niks in de naam van onze website Cyclo World. Daar begon onze reis en wortelt onze passie, de liefde voor cyclo's. Nu de winter haar laatste adem uitblaast, breekt het moment aan om vooruit te kijken en onze kernmissie weer eens te belichten. De passie voor het rijden van Gran Fondo's, onze raison d'être. Nou Herman, dit is helemaal in jouw straatje natuurlijk als cyclofanaat.
Ja, dit is waar het allemaal begonnen is. Hè?
Ja.
En waar we het eigenlijk allemaal voor doen. En een van de redenen waarom we dit doen. We dachten met de podcast altijd heel veel fanatieke cyclorijders te bereiken. Maar we krijgen ook heel veel reacties van mensen. En die zeggen, ja, ik ben door jullie podcast geïnspireerd geraakt om ook mijn eerste Gran Fondo of cyclo te gaan rijden. En nou, dat is een van de redenen dat we deze aflevering doen. We gaan allemaal tips geven en je hoort eigenlijk alles over cyclo's en waarom dat gewoon zo fantastisch is.
Ja, inderdaad. Ik denk zelfs dat het safe to say is dat het merendeel van onze luisteraars misschien nog nooit een Gran Fondo heeft gereden of maar één of twee of zo. Dat nou, kan ik niet onderbouwen met cijfers. Kijk, daar zijn de boa's weer. En nu maar hopen dat ze weer... We zijn weer in Almere, net als met Jasper Verkuijl een paar afleveringen geleden. En hier rijden boa's rond om te kijken of we hier niet gaan wild kamperen. Dus we gaan zien of ze ons weer gaan storen. Maar Herman, behalve boa's, heb jij nog iets anders leuks meegemaakt?
Nou, het begint langzamerhand weer een beetje voorjaar te worden. En mijn Specialized Ethos is weer terug van de winterbeurt. Dat vind ik nog wel heel erg lekker. Hij rijdt als een zonnetje, kan ik je vertellen. En ja, het mooie weer komt er dus ook aan. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik heb er een paar prachtige ritten alweer gereden. Dus ja, het begint langzaam wel weer een beetje te kriebelen hoor.
Ja, bij mij ook wel. Zeker als dan van de week hing er ook weer zo'n soort voorjaarsachtige sfeer in de lucht. Met keizerwetter en 10 graden of zo. En dan voel je dat voorjaar, voel je gewoon komen. Hè?
Ja, zeker. Ja. En dan begint dat zonnetje weer een beetje... kracht te krijgen en dan wordt het weer warm.
Nou, ja, dat is een mooi bruggetje naar mijn hoogtepunt. Of is het misschien een dieptepunt. Half februari heb ik gewoon in korte broek gefietst.
Echt waar?
Ja, het was 17 graden. Het was
in Nederland?
Ontzettend warm. Het was wel heel grijs weer.
Oh, ja.
En heel vies op de weg. Dus mijn hele benen waren zwart. Maar ja, dat is toch wel voor mij in 16 jaar fietsen de eerste keer dat ik dat meegemaakt heb. En ik weet nou niet of ik daar nou blij mee moet zijn of niet. Dat lijkt me niet een heel gezond teken.
Ja.
Ja. We willen heel graag nog een keer een weerman hier in de podcast hebben. We hebben Marco Verhoef al een aantal keer benaderd. Maar die reageert niet, helaas. Dat is trouwens wel een fietser. Hè? Het lijkt me heel leuk om het een keer over het weer te gaan hebben.
Ja.
Ik denk dat als er nou een luisteraar is die een weerman kent, dan horen we dat graag.
Of een weervrouw zijn, hè?
Een weervrouw mag ook. Diana Woei of hoe heet al die mensen?
Ja.
We willen heel graag een keer een podcast over het weer maken. Wat we ook heel graag willen is tochten.
Ja, ik heb heel speciaal voor deze aflevering 3 geweldige Gran Fondo's uitgezocht. En niet alleen zomaar Gran Fondo's, maar
echte
Gran Fondo's met een iconische wielerkol erin.
Triple A.
Ja, dat is
tier 1.
Dit zijn er wel 3 met een triple A level, ja, denk ik.
5-star, whatever.
Ja, ja, de Super Giro Dolomiti op zondag 9 juni in Lienz, Oostenrijk. Dit is toch wel een van de meest uitdagende Gran Fondo's in Oostenrijk. Deels in Italië, deels in Oostenrijk. Daar loopt het parcours over. De route kent 6 beklimmingen, waaronder misschien wel de zwaarste wielerklim die er is. De Monte Zoncolan. Ik heb mezelf vorig jaar gereden. Het was echt wel een geweldige ervaring. En voor wie dat nou eigenlijk allemaal nog even te gek vindt, maar toch wil richting Oostenrijk wil afdalen, is er ook een kortere route zonder de Zoncolan onder de naam Dolomietenraadrundfahrt. En de afstand is dus 228 kilometer met 5450 hoogtemeter. Uit ervaring zeg ik dat dat lichtelijk naar boven is afgerond, maar toch bijna 5000. En de korte, de Dolomietenraadrundfahrt, is 112 kilometer met 1870 hoogtemeters.
Dan hebben we de Gran Fondo Sestriere Colla delle Finestre. Een naam die klinkt als een klok op 23 juni. vanuit Sestriere. Vertel, Herman.
Ja, ja, dit is een prachtige, niet al te zware cyclo. Over de iconische Colle delle Finestre. Ken jij hem?
Ja, dat kennen we natuurlijk van die fameuze Giro waar Chris Froome in 2018 Dumoulin van zich afschudde. En met een fameuze solo de Giro veilig stelde.
Ja.
Over een deels onverharde beklimming, als ik het goed zeg.
Ja, zeker. Jij hebt hem nog nooit gereden?
Nee, ik weet dat je het kan net aan met een racefiets, geloof ik, hè?
Ja, officieel wel. Ik vind het een beetje dubieus. Ik heb hem zelf in 2006 een keertje gereden, geloof ik.
Maar toen was net de Giro langs geweest.
En toen was net, de eerste keer dat de Giro langs was geweest. En toen had je eigenlijk ook nog geen gravelbikes. Dat bestond toen nog niet. En ik heb hem toen met de racefiets gereden. Het kan. Maar ik vond het niet een hele fijne ervaring.
30 mm bandje, dan zou het nog wel gaan, tubeless.
Ja, misschien wel. Ja. Maar dat bestond toen ook niet. Het was gewoon 23 mm, ja, 8 bar en zo. Ja, ja. En de keien zagen er op tv ook een stuk minder ruig uit dan in werkelijkheid.
Dat is altijd zo. Op filmpjes zie je keien niet goed.
Nee. Maar het is dus 20 kilometer klimmen, hè, die Finestre. Waarvan de laatste 10 onverhard zijn. En een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5%. Dus dat is echt, dat is een beest van een klim.
Pak lekker je gravelbike als je die hebt, zou ik zeggen.
Ja, ja, dus dat is echt wel heel mooi. En we hebben tickets daarvoor en die zetten we even in de show notes.
En de afstanden 122 kilometer met 3400 hoogtemeters of de korte afstand 97 kilometer met 2600 hoogtemeters.
Ja, ja, dus niet al te extreem, maar die Finestre, dat is wel heel bijzonder, ja. En dan de Gran Fondo Col de la Loze. Dat is er toch ook wel eentje, hoor, op zondag 28 juli.
Is een beetje een naar de eredivisie gepromoveerd, zouden we wel kunnen zeggen. Terwijl die nog maar kort bestaat.
Vind ik wel. Ja, niet qua aantal deelnemers. Nog niet in ieder geval. Ik heb er zelf twee keer aan deelgenomen. Eén keer met een DNF en één keer heb ik hem uitgereden. Dit is wel een monster van een cyclo, hoor.
Ja. Dus, twee keer de Col de la Loze, geloof ik, hè?
Twee keer de Col de la Loze. Ja, jij hebt hem één keer gereden, hè? Col de la
Loze. Ja, dat is een verschrikkelijk ding natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Dus we hebben het al vaker genoemd, hè, in deze podcast. En je gaat dus twee keer die Col de la Loze op. Eén keer van de zware kant vanuit Méribel en dan van de andere kant van het koersveld, die is op papier iets makkelijker. Maar als slotklim is het echt niet heel makkelijk. En daartussendoor zitten ook nog twee redelijk pittige klimmetjes. Dus je hebt het over 117 kilometer en 4377 hoogtemeters op papier. Ja, dat is echt wel beestachtig. Maar daarvoor heb je dus ook nog twee mediofondo's bij deze cyclo. En die zijn ook behoorlijk populair, kan ik je vertellen. 53 kilometer en 46 kilometer. En dan klim je gewoon één keer de Col de la Loze.
Is misschien wel leuk als je daar bijvoorbeeld op vakantie of zo bent. Dan zou ik dat lekker doen.
Ja,
kijk,
is absoluut.
Niet 2000 kilometer in de auto zitten voor 53 kilometer, toch?
Nee, zeker niet.
Of afsluiting van een week fietsen. Dat zou ook heel goed de mediafondo kunnen.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja,
dus, dat vind ik zeker kunnen, overigens.
Ja, ik weet dat onze vriend Stefan Kierigmaier dat vorig jaar ook gedaan heeft. De bekende Oostenrijkse wereldkampioen. Dus je hoeft je niet te schamen als je dat ook doet.
Nee, lekker doen.
Ja, prachtig cyclo. En ook hier hebben we tickets in onze shop met korting. Dus zetten we ook even in de show.
We gaan het hebben over onze liefde voor cyclo's. En dan is het misschien ook wel leuk om eens te vertellen wat we eigenlijk voor plannen hebben. Ja. Op het gebied van cyclo's.
Ja, begin jij er eens mee, Frank.
Ik rij in mei Three Rides. Daar hebben we het al een aantal keer over gehad in deze podcast. De cyclo dicht bij huis vanuit Aken. Niet al te zwaar, denk ik. Zal wel een hoog gemiddelde worden. Echt een lekkere opwarmer.
Ja, ja, ja. Maar er zit gewoon wat pittige puist in, denk ik.
Ik ken het parcours redelijk goed. Dus ik weet heel goed wat ik kan verwachten. En dat wordt gewoon fantastisch. Hartstikke leuk sowieso om in de Eifel te rijden.
Ja, gaan we het ook nog een keer over hebben.
Ja. Dan rijd ik in juni waarschijnlijk de Galibier Challenge. Op 2 juni, dat is de eerste dag dat de Galibier open gaat.
Over iconische namen gesproken.
Het hopen dat dat ze dat gaan halen. Want er is weliswaar laag op de berg heel weinig sneeuw gevallen dit jaar. Maar hoog op de berg een record hoeveelheid in die regio. Dus het is zeer de vraag of ze die 2 juni ook gaan halen, die opening. Maar ja, dat zullen we dan wel weer zien. Dat is een probleem voor later.
Ja, dat is echt een cyclo dat je door de sneeuwmuren rijdt, hè?
Ja, in principe wel. Want het is, zoals ik al zei, de eerste dag dat hij open gaat. Volgens de planning. Maar ja, die planningen kunnen ze gewoon uitlopen. Als er 7 meter sneeuw ligt, dan kan het zomaar eens een paar weken later worden. Wat de organisatie dan doet, weet ik niet. Dan zullen ze wel een ander parcours bedenken. Maar goed, dat is het plan. En dan mijn hoogtepunt wordt de Bike Transalp. Wat natuurlijk geen Gran Fondo is, maar een etappekoers voor de mountainbike.
Maar niet minder mooi.
Maar niet minder mooi. In juli. Echt een bucketlist. 7 etappes. Van Eerwald naar Arco. Dat ligt bij het Gardameer. Ja, dat wordt mijn hoofddoel dit jaar.
Maar na juli heb je niks meer. Ga je in augustus of september nog even, of ga je nog even kijken of je nog iets kunt
Nou,
vinden?
Daarna ga ik op vakantie. En dan moet ik eens even zien. Ik ga het me in ieder geval nog niet vastleggen.
Nee.
Nou, ik vind die Bike Transalp is ook wel een forse tijdsinvestering. 7 dagen of eigenlijk 9 dagen van huis. Dus ik denk dat het krediet dan op een gegeven moment ook wel een keer op is thuis.
ja, zeker, zeker.
En jij dan?
Ja, nou in het voorjaar doe ik altijd een aantal toertochten. Ik denk de Volta Limburg Classic, Luik Bastenaken Luik. Als dat doorgaat allemaal. Dat ja. Is heel spannend.
Daar hebben we het al over gehad.
Chanelis Classic zou ik weer een keertje willen doen. En dan ga ik ook de Three Rise rijden in mei, de Gran Fondo. Ik kan me er heel erg op verheugen. Eind juli heb ik toch wel een hele speciale week gepland. Ga ik een weekje Italië en Zwitserland doen. Naar de nieuwe Gran Fondo Alella Merckx. Dat was een Gran Fondo die voorheen in Verona werd georganiseerd. Maar nu vanuit Livigno. En dat is echt een geweldig parcours. Ik ben er helemaal verliefd op. Dat is 170 kilometer ongeveer. 166 kilometer geloof ik.
Met de Umbrail erin geloof ik.
Wat zeg je?
Met de Umbrail.
Umbrail, ja. De Umbrail zit erin. De Bernina Pas. De Overpas. Passo de Fascagno. En ze hebben dus een finish. Ja, dat is helemaal bizar. Daar komt de Giro dit jaar ook. En het is echt weer zo'n geitenpaadje van 1,5 kilometer. Van 20%.
Zullen ze wel even strak trekken, nog?
Ja, dat lijkt me superleuk. En dat is echt een heel nieuw evenement. Dus ik hoop dat ik daar naartoe kan. En ja, lijkt me superleuk. Daarna wil ik even Zwitserland rondreizen. Een paar mooie tochten doen. Gewoon lekker een rondje rijden. En pizzaatje eten tussen de middag.
Voor 55 vooral.
Ja, dan heb ik de margarita. Ja. Maar ja, en afsluitend de UCI Gran Fondo Suisse. Dus dat lijkt me ook een geweldig evenement. Dan op 8 september heb ik de Kiesbühler Raadmarathon. Ja, ik heb er nu al spijt van dat ik me daarvoor heb ingeschreven.
Derde keer of tweede keer?
Tweede keer. Ja, de cyclo met altijd slecht weer. Dus ik ga de eerste zonnige editie hopelijk meemaken.
Moet toch een keer gaan gebeuren.
Ja. En stiekem hoop ik ook nog dat ik naar Andorra kan. Maar ja, je hebt het over krediet. En dat
Porta,
is voor mij niet onder.
Porta ALS. Hoe heet je ook weer? Volta ALS Ports d'Andorra. Die heb je het over.
Ja. Ja.
De semi-cyclo.
Ja.
Is ook wel volgens mij uitrijden.
Volta Allsports, dacht ik.
Is dat het Allsports?
Ja, ik dacht dat het gewoon een woord was.
Ja. Wat zou dat eigenlijk betekenen?
Ja, dat is wel een heel mooi evenement. Hè? Met 5 parcoursen. En elk parcours heeft 1, 2, 3, 4 of 5.
Alleen goals. De beklimmingen zijn getimed.
Ja, ja, dus ja, het is een semi-cyclo.
Voor goede dalers als ik is dit een waardeloos evenement. Ik moet het altijd hebben van niet stoppen en dalen. Maar dit is voor mij dus eigenlijk een waardeloos evenement.
Ja, voor mij eigenlijk ook. Ja, op zich maar ook wel. Ja, nee, dat klopt. Maar het lijkt me wel heel mooi. En het is rijden op een postzegel. Dus.
Nou ja, mooi bruggetje. Nou, je zei het net al. De terminologie. Want ja, we hebben het al heel vaak over gehad. Daar wordt slordig mee omgesprongen. Je noemde net al cyclo. Gran Fondo, cyclo sportief. Meerdaagse Gran Fondo, semi-cyclo. Hoe zien wij het?
Ja, we hebben daar bij Cycloworld natuurlijk wel een hele strakke definitie van. Althans, zo strak mogelijk. Wat we eigenlijk als cyclo zien... Nee, laten we eerst beginnen. Een cyclo en een Gran Fondo, dat is hetzelfde.
Ja, want cyclo is afkorting van cyclosportief. Wat een Frans woord is voor Gran Fondo eigenlijk.
Ja.
En Gran Fondo is oorspronkelijk afkomstig uit de Italiaanse taal.
Ja, en dat is een grote loop of zoiets.
Grote bodem is de letterlijke vertaling, maar ja, dat betekent het natuurlijk niet. Ja, grote afstand bedoelen ze eigenlijk.
Ja, ja. Ja, dus dat is eigenlijk hetzelfde woord. Het wordt heel vaak door elkaar gebruikt. Mensen zeggen, ik ga van dit jaar cyclo's en Gran Fondo's rijden, maar dat is eigenlijk een beetje gek.
Ja, alsof je zegt, ik wil, noem eens wat...
Ik ga dit jaar fietsen.
Ja, precies. Dat slaat nergens op.
Nee.
Oké, dus die hebben we afgetikt. Maar wat is het dan?
Dus het wordt door elkaar gebruikt. Dus als wij dat doen in deze podcast, laat je niet in de war schoppen. Maar we hebben er een hele duidelijke definitie van. En dat bestaat eigenlijk uit 4 onderdelen. Er is een gezamenlijke start. Er is een tijdwaarneming over het grootste deel van het parcours.
Maar gezamenlijk mag wel in vakken zijn, hè?
Ja, dat mag in vakken.
En grotere heb je dat dan in vakken.
Ja, ja. Ja, als het maar iets van een mod heb je zelfs nog een tijdsverschil tussen die vakken.
Dat mag ook.
Maar dat doen we dan niet moeilijk.
Het is niet zoals bij een toertocht dat je om tussen 9 en 11 kan starten of zo. Nee, het is echt gewoon allemaal tegelijk. Of bijna allemaal tegelijk.
Ja, 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 precies. Dat is inderdaad heel goed dat je dat verschil aanhaalt. Er is natuurlijk dus ook een tijdwaarnemer over het grootste deel van het parcours. We nemen zelf ongeveer 50%. Ja. En dat... Ja, waarom niet 100%? Nou, er zijn heel veel Gran Fondo's die bijvoorbeeld ook een stukje neutralisatie hebben.
Ja, de Marmont, bekendste voorbeeld natuurlijk, waar de afdaling van de Glandon of de Croix de Fer, wat ze maar nemen, eruit gehaald wordt vanwege veiligheid.
Ja, ja. Ja. Dus dat houden we aan. Dan is er een klassement. Dus vaak in categorieën is dat, hè?
Ja, niet altijd, soms wel. UCI-evenementen wel altijd. Soms is het gewoon alles op één hoop. Verschilt een beetje. Doet er niet toe. Het is in ieder geval een klassement.
Ja, en er zijn dus ook winnaars, normaal gesproken.
Ja. Of winnaressen.
En de winnaressen, ja.
Ja.
En de route, het vierde criterium is dat de route uitgepeild is. Dus het is geen GPX-route, maar die moet vooraf bedacht zijn en die moet je ook kunnen volgen.
Het is wel zo, het mag ook een GPX zijn. Dat is prima. Dat is tegenwoordig eigenlijk standaard. Maar er moeten ook pijlen gewoon hangen, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk wat we verstaan onder een cyclo. En dan hebben we eigenlijk de afgelopen jaren ook nog een nieuwe term ontwikkeld. Hè? De semicyclo.
Ja, kijk, sommige tochten voldoen aan geen enkel criterium. Hè? Bijvoorbeeld een of andere bikepacking event waarbij je een eigen starttijd hebt. Er is geen tijdswaarneming, er is geen klassement en je moet het zelf met een GPX doen. Of een kleine toertocht waar je ook GPX gebruikt. Ja, tussen 9 en 11 kan starten.
De Amsterdam Gold Race, die heeft natuurlijk wel de uitgepeilde route, maar verder ook niet van die...
Nou, dat noemen wij gewoon toertochten. Maar er zijn ook wel evenementen, ja, die zitten er echt wel een beetje tussenin. Bijvoorbeeld het Alpenprofet, daar heb je wel een gezamenlijke start en er is ook een tijdswaarneming, maar er is geen klassement. Is dat dan een cyclo of niet? De Sterkepreuve, daar heb je een start in getrapte start. Dus het is geen gezamenlijke start. Maar de rest van de criteria voldoet die wel aan. Die cyclo die we net noemden in Andorra, daar worden alleen de beklimmingen getimed. En dan haal je eigenlijk niet de 50% tijdswaarneming. Ja, voor dat soort tochten hanteren we dan eigenlijk de term semi-cyclo. Het voldoet bijna aan alle eisen, maar niet aan allemaal.
Ja.
Maar het is ook overduidelijk geen toertocht. Dus ja, het is niet een keiharde definitie. Het is een beetje natte vingerwerk soms. Maar ja, dit is hoe wij het eigenlijk zien.
Ja, het is eigenlijk het net niet cyclo, zou je het ook kunnen noemen. We hebben het overigens nog niet in de kalender. Hè? Dat zouden we misschien nog maar eens moeten doen.
Ja.
Het is niet een categorie die je kunt kiezen op dit moment.
Nee, dat klopt. In Spanje heb je ook best wel veel van dat soort tochten. Dat heeft vaak met vergunningen te maken. Dan hebben ze geen afgesloten parcours, geen autovrij parcours. Wat overigens voor ons geen criterium is. Maar wat de vergunningsverleners dan zeggen is, dat mag wel, maar dan mag je geen prijsuitreiking doen. Dus dan heb je wel een klassement, want dat kun je op internet gewoon opzoeken. Dus je kan gewoon winnen, alleen er is geen prijsuitreiking.
Oh ja, 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 ja.
Dus dat zou je dan ook een semi-cyclo eigenlijk kunnen noemen.
Ja, ja. Ja.
Nou ja, het is natuurlijk een beetje gerommel in de marge. Maar ja, wij zijn natuurlijk ook een beetje gek van cyclo's. Dus wij vinden dat heel belangrijk.
Ja, ja. Ja, we kunnen ook voorstellen dat er heel veel luisteraars zijn die denken, nou ja, het maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Maar,
Nou, het gaat natuurlijk ook wel een beetje om doel waarin je het doel waarmee je zo'n tocht rijdt. Kijk, een toertocht rij je niet om alles uit je... Ja, kan wel natuurlijk, hè, maar de meeste mensen rijden een toertocht om te toeren. Daarom heet het ook toertocht.
Ja, ja.
Lekker stoppen bij de bevoorrading, 20 minuten, een fotootje trekken, nee, noem het allemaal maar op. Maar een cyclo, ja, die rij je wel echt gewoon om het maximale uit jezelf te halen. En voor de een is dat winnen en de ander is dat gewoon lekker helemaal naar de kloot te gaan. Dat maakt niet uit. Dus dat is misschien nog wel het meest belangrijk. Je eigen doel als je een tocht rijdt.
Dat is wel grappig wat je zegt. Hè? Ik neem nu net een aantal toertochten die ik wil gaan rijden. Als ik bij Luiken-Bastenaken-Luik bij een voorrading sta, dan sta ik daar gewoon lekker een kwartier een beetje te ouwe nelen met mensen.
Ja.
Maar als ik straks de Kiesbühler-Raadmarathon ga rijden, dan is het gewoon even snel het bidon vullen, een reepje naar binnen proppen, even plassen en weer weg.
Ja, precies.
Dus het is toch een andere mindset. En ik word daar ook gewoon niveau middenmotor. Weet je wel, dat maakt allemaal niet uit, maar...
Maar je kan van allebei evenveel naar de kloten gaan, weet ik uit ervaring. Zo'n slopende, zoals die slopende tochten die jij altijd in de Ardennen rijdt. Ja, daar ben je eigenlijk net zo moe van als van de Marmot of zo. Tenminste,
ja.
Ik wel.
Ja, ja.
Zeker
absoluut.
Als je nog eens een keer 2,5 uur naar huis moet.
Ja, inderdaad, ja. Ja.
Nou zijn er natuurlijk ook nog meerdaagse varianten. Hoe zit dat?
Ja, nou ja, dat noemen we etappekoers. Of liever gezegd nog meerdaagse cyclo. Hè. Dat is misschien een term die beter past. Ja, bijvoorbeeld de Tour Transalp.
Er zijn ook weer verschillende varianten dan. Hè? Je hebt de variant waarbij je alle etappes moet rijden. Zoals bij Transalp. Daar kan je niet zeggen, ik skip etappe 1 en 3 en 5 of zo. Dus dat noemen we dan eigenlijk een etappekoers. Of een meerdaagse cyclo, zo je wil. Of een meerdaagse Gran Fondo, mag voor mij ook.
Ja,
maar er zijn ook evenementen, meerdaagse evenementen, waarbij je, zoals de Giro Sardegna bijvoorbeeld. Daar kan je gewoon zeggen, ik doe etappe 3 gewoon niet. Want ik heb er gewoon geen zin in.
Nee.
Of ik doe etappe 1 niet. Ja, dan doe je natuurlijk niet meer mee in het algemeen klassement. Maar dan kan je wel gewoon alle andere etappes rijden. En dan heb je vaak ook, dat heb je trouwens bij Tour Transalp ook, heb je per dag ook een winnaar.
Ja, ja. Ja, nou, dat zijn wel evenementen die heel dicht tegen de Tour de France beleving aankomen. Hè?
Ja, precies.
Dat is wel heel vet natuurlijk.
Er zijn niet zoveel meerdaagse in Europa. En dat is ook wel logisch, want A, je moet er echt wel heel goed voor getraind zijn. En B, je moet ook maar een week weg kunnen natuurlijk. Dat zijn niet veel mensen die zomaar een week weg kunnen. Naast de vakanties die ze sowieso al doen.
Ja, ja, en het is vaak ook heel duur. Ik heb zelf een paar keer de Tour de Kärnten gereden in Oostenrijk. Die helaas niet meer bestaat.
Ja, ik wou dat zeggen.
Ja, dat was zonde hoor. Dat was echt wel een heel leuk evenement. En ook die starten ook altijd vanuit dezelfde plaats. De Riderman heb ik een paar keer gereden. Wat kleiner, wat ook 3 dagen. Ja, ik vond het toch wel heel erg leuk.
Riederman, door sommige mensen.
Riederman.
Ik ga de Riederman reeks.
Ja, ja, ja.
De Riderman.
Ja. 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 Ja, maar we moeten natuurlijk ook, we hebben nu een paar categorieën. We moeten ook een klein beetje streng zijn, hè, voor de mensen.
Ja, wat we allemaal in de mailbox krijgen, dat is met geen pen te beschrijven. Daar zouden we eigenlijk een losse podcast aan kunnen wijzen. Ja,
ja,
we
dat
zullen
kan
geen
niet,
namen
dat,
noemen.
Dan liggen we alleen maar te janken van het lachen.
Gran Fondo, mensen, kom op zeg.
Gran Fondo, hè?
Gran Fondo, zonder D. Iemand die inschrijft voor de verloting, verlote kaarten voor de Super Giro Dolomiti. Die dan zegt, ja, ik wil graag een kaart winnen voor de Maratona de Dolomites.
Ja.
Ja, je zou ook gewoon kunnen lezen, weet je. Ik bedoel, het is maar een idee.
Ja, of inderdaad, mensen die denken dat Zwitserland, hebben we een van de Zwitserse cyclo waar we kaarten voor verloten. En dan zeggen ze, ik heb altijd al in de Dolomieten willen fietsen.
Ja, ja, die vond ik wel echt goed. Het ja, ligt ook niet een beetje uit elkaar.
Nee. Ja, jongens, kom op. We moeten een klein beetje streng zijn. Bereid je ook een klein beetje voor. Hè? Dat mogen we wel van jullie vragen. Jullie zijn slimme mensen. Dus jullie luisteren tegen het podcast. Dus verdiep je er ook een klein beetje
in. Ja, inderdaad. Ja.
Dus er zijn toch heel veel cyclo's met de naam Dolomieten in de naam. Maar die hebben niet voor niks een andere naam. Omdat het gewoon andere evenementen zijn. Ja,
ja. Daarover gesproken trouwens, moeten we ook streng zijn voor de organisatoren. Niet alleen voor de luisteraars. Haute Route, die dan zegt Haute Route Dolomiet, Dolomites, hoe je het wil zeggen. Die dan voor de helft door de Italiaanse Alpen gaat. Daar vind ik ook wat van. Gent-Wevelgem cyclo, Ronde van Vlaanderen cyclo, Flèche de Wallonie cyclo. Dat zijn gewoon toertochten. Hou daar gewoon eens mee op.
Ja. Ja.
Strava, die de ene na de andere Gran Fondo challenge uitschrijft. Hou er gewoon mee op.
Ja, Zwift, dat is echt kut, hè?
Zwift Gran Fondo's. Het bestaat gewoon niet. Een Gran Fondo is een buitensport evenement. Georganiseerd door iemand. En niet een challenge.
Nee. Nee, daar maak ik me wel zorgen. Omdat er straks een hele generatie opstaat. Die denkt dat een Gran Fondo een Strava-challenge is. Kom op.
Nou, er zijn al mensen op Strava die mij dan volgen. Die gaan dan met opzet gaan ze die challenge van Strava doen. Dat zijn dan vaak hele simpele dingen. Ja, rij 100 kilometer of zo. En dan schrijven ze in de titel, ik heb de September Gran Fondo heb ik voltooid. En dan hopen ze dat ik reageer. En ik reageer natuurlijk altijd.
Ja, dat vind dus, ik wel mooi lachen. Ja, dat vind ik wel mooi lachen.
Ja, dat kan niet. Met af.
Ja. Ja. Ja, dat is mooi.
Overigens is Gran Fondo niet exclusief een wielerterm, hè? Wist je dat? Dat wordt ook gebruikt in andere sporten.
Ja, was het niet ooit begonnen met langlaufen?
Ja, en roeien ook.
Roeien?
Ja.
Ja. Ja.
Heb je natuurlijk ook allemaal van die lange tochten die je kan doen.
Maar ja, en dat daarover gesproken. Wat is er nou zo mooi aan het rijden van Gran Fondo's? Waarom moeten al die mensen die nu zitten te luisteren, moeten dat een keertje gedaan hebben?
Je kan het denk ik het best vergelijken met een loopmarathon. Als je een hardloper doet, dan wil je een keer jezelf meten tegen het parcours eigenlijk. Hè? Want tegen Kipchoge en Co kun je toch niet meten. Dan ga je toch niet winnen. En dat is in cyclus eigenlijk ook zo. Die toppers, daar kun je nooit van winnen. Maar je wil gewoon een keer een uitdaging hebben waar je echt serieus voor moet fietsen. Voor moet trainen. En dan ook nog eens een keer in een hele mooie omgeving. En vaak zitten er ook super vette calls in. Je hebt een heel mooi alibi om lekker naar het buitenland te gaan. En om ook weekendjes naar Limburg of naar de Ardennen of naar de Eifel te gaan om te trainen. Ja, ik zie alleen maar voordelen eigenlijk.
Ja. Ik wil het profgevoel. Ik zeg altijd, als jij voetballer bent en je wil, dan zou je bijvoorbeeld wel eens in de Amsterdam Arena willen voetballen. Ik noem maar wat. De Johan Cruijff Arena heet het tegenwoordig. Maar dat lukt je natuurlijk nooit als jij een gemiddelde voetballer bent. Maar als jij een gemiddelde wielrenner bent, zoals jij en ik, dan rij je naar de Mont Ventoux of naar weet ik veel wat voor berg of naar omgeving. En dan rij je op dezelfde wegen als waar een paar dagen eerder de profs hebben gereden, bij wijze van spreken. Ja, dat vind ik wel heel gaaf. Dat vind ik echt wel heel uniek aan zeg maar aan fietsen. Het heeft niet misschien niet alleen met Gran Fondo's te maken. Maar goed, dat is wel zo. En zo'n Gran Fondo geeft je ook nog eens het gevoel van, ik rij in een peloton, ik rij met een groep en ik moet al zo hard mogelijk rijden en ik wil een prestatie neerzetten. En of die prestatie nou is dat je bij de eerste 10 eindigt, of dat je gewoon wil finishen, of dat je binnen een bepaalde tijd wil eindigen. Ja, dat is allemaal aan jou.
Het gaat echt om beleving, denk ik. Hoe beleef je de voorbereiding? Hoe beleef je zo'n dag? Het zijn echt... Sunweb zegt dan, is geen sponsor van de podcast helaas. Creating memories, zeggen ze dan. Dat vind ik wel een mooie. Het zijn allemaal ervaringen die je nooit meer gaat vergeten. Als ik jou nu vraag naar je eerste marmot of je tweede marmot of je derde marmot, dan kan je mij nog precies vertellen hoe die hele dag ging en wie je allemaal gesproken hebt en waar je kapot ging. En ja, dat heb je gewoon niet bij een gewoon ritje. Dat is het unieke daaraan, denk ik. En het is ook wat ik zeg. Het is ook die fysieke uitdaging. En mentaal ook natuurlijk. Hè?
Ja.
Ik heb zo vaak, wat noem ik dan, een vismoment. Dat ik dan tijdens zo'n Gran Fondo denk, was ik maar gaan vissen. Maar achteraf kan je er dan wel weer heel erg om lachen.
Ja, dat is mooi, hè? Ja,
en dan natuurlijk nog het aspect van het hebben van een doel. Dat hebben we natuurlijk ook al vaker over gehad. Dat als je een doel hebt, dan maakt het ook makkelijker om in de winter je kilometertjes te gaan maken. Dat moet zeggen dat ik dat tegenwoordig niet echt meer nodig heb, omdat ik echt fiets voor mijn plezier. Maar voor sommige mensen kan dat heel goed werken. Om je te committeren aan een cyclo. En dat kan dan een reden zijn om veel te gaan trainen.
En heb je dat nu niet? Want je hebt ook een aantal uitdagingen net genoemd die je dit jaar gaat doen.
Nee, ik fiets altijd. De coronatijd heeft mij geleerd dat ik geen uitdagingen nodig heb om veel te fietsen.
Nee
maar nu is het natuurlijk mooi meegenomen dat ik ze wel heb, zeg maar.
Ja,
absoluut. Maar als ik nu een keer een weekje niet fiets, lig ik daar echt niet van wakker. Nee. Omdat ik ook weet dat echt het verschil niet gaat maken. Het gaat erom dat je langere tijd consistent naar het doel toe werkt. En dat ene weekje, dat gaat het verschil niet maken. Als je 3 keer zo'n week hebt, of een maand, ja, dat is een ander verhaal natuurlijk.
Ja.
Is misschien een mooi bruggetje naar voorbereiding. Want ja, je moet je natuurlijk wel voorbereiden op een cyclo.
Ja, dat is volgens mij wel de rode draad. Het onvoorbereid rijden van een cyclo is... Nou, is dat mogelijk?
Nou ja, de Medio Fondo zeker. Als je niet al te lastige Medio Fondo hebt en je hebt gewoon wat rondjes om de kerk gedaan, dan zie ik je die echt wel uitrijden. Zeker als je niet te zwaar bent en je bent sportief aangelegd. En het hangt natuurlijk ook heel erg vanaf wat je naast het fietsen nog doet. Hè?
Ja.
Als je natuurlijk veel hard loopt of je doet andere sporten, ja, dan lukt je dat denk ik wel. Maar min of meer ongetraind de marmot uitrijden of de Uitstaler, ja, vergeet het maar. Dat gaat echt niet lukken.
Het wordt ook heel erg onderschat, hè? Ja.
Denk ik wel. Ik denk wel dat veel mensen het cyclo rijden. Ik heb zelf mijn eerste cyclo was de marmot. Die heb ik ook echt wel onderschat. Dacht ik dat met mijn 2600 trainingskilometers dat ik een hele goede voorbereiding had.
En als deze podcast wordt uitgezonden, hè, dat is dan half maart, denk ik zo'n beetje. En ik heb eigenlijk nog niet zo heel goed getraind. Maar ik word enthousiast en ik zou denk ik in juni of juli een cyclo willen rijden. Kan ik dan nog in vorm komen? Wat denk jij? Wel. Jij bent een beetje degene die dat een beetje kan bedenken.
Ik denk dat je met 2 maanden, dus 8 weken, dat je best wel een aardige basis kan opbouwen. Maar cruciaal is wel, wat voor soort cyclo is het? Hoeveel hoogtemeters zitten erin? Dus hoe meer hoogtemeters, hoe lastiger het wordt. En natuurlijk ook hoe zwaar je zelf bent. Als je natuurlijk een klein licht mannetje bent, dan is het makkelijker dan wanneer je een sterke sprinter bent van 100 kilo.
Ja.
Maar dan nog, in 8 weken kun je denk ik redelijk goed... kun je in ieder geval een redelijk basisniveau halen.
Ja, maar dan moet je denk ik wel al een klein beetje fietservaring hebben. Ja, Lijkt mij.
Ja, hoe meer fietservaring je daarvoor hebt opgebouwd, hoe makkelijker dat gaat. Heeft Jim in de podcast met Jim van den Berg hebben we het daar ook over gehad, over spiergeheugen. Ik kan dat zelf ook onderschrijven. Ik heb 1 keer de Trabalhong gereden met een vrij matige voorbereiding, omdat het heel slecht weer toen was in het voorjaar. En die reed eigenlijk heel makkelijk uit. Jij reed volgens mij die ook. Was heel warm die dag.
Ja.
En dat bewijst eigenlijk dat je niet altijd maar die 10.000 kilometer nodig hebt. Je kunt ook met veel minder kilometers best wel aardig in vorm komen. Of in ieder geval een redelijk niveau halen. Maar ja, ik fietste toen wel al 10 jaar. Hè? Dus dat is natuurlijk een ander verhaal dan iemand die net begint.
Ja,
maar ik denk persoonlijk dat iemand die net begint, die gaat zich echt niet zomaar voor een cyclo inschrijven. En misschien moeten we dat juist wel propageren.
Doe het gewoon.
Ja. Vertel maar over al die reacties die wij van Join-gebruikers krijgen. Wij verloten vaak kaarten.
Ja.
Specifiek voor Join-gebruikers.
Ja, zeker. Ja, dat is wel grappig.
En dan inderdaad. Kunnen ze een reactie kunnen ze invoeren. Van
ja.
Waarom wil je winnen?
Ja, wij hebben vaak verlotingen en die doen we dan samen met Join. En wat we dan heel vaak van onze eigen gebruikers krijgen van CycloWorld. We hebben heel veel overlap, maar het lijkt erop als er bij CycloWorld net even de iets meer ervaren Gravonno-rijder zit. En ja. die willen die tocht altijd nog een keertje rijden of die willen een betere tijd neerzetten. En bij Join krijgen we toch heel vaak, ja, dit motiveert me om een mooi doel te stellen. Om voor het eerst een Gravonno te rijden, om het toch eens te doen. Ik heb het nooit aangedurfd. Ja, dat soort reacties krijgen we heel vaak.
Ja.
Wat vind jij dat jij iets als Join of Eat My Ride, dat is ook zo'n mooie app over voeding, dat je dat soort dingen nodig hebt per se?
Nou ja, de geschiedenis heeft uitgewezen van niet. Want toen het nog niet bestond, reden er ook 10.000 mensen, 100.000 mensen cyclo's. Dus het antwoord is natuurlijk nee. Het kan natuurlijk wel helpen als je net begint met fietsen, om iets meer inzicht te krijgen in hoe je zou moeten trainen.
Ja.
Uiteindelijk zijn allebei de apps die je nu noemt, zijn natuurlijk in de basis vrij simpel. Dat is wel iets, ik zeg het nu misschien iets te kort door de bocht, maar het zijn natuurlijk vrij simpele principes. Maar je moet je die simpele principes wel eigen maken.
Ja.
En daar kan een app wel heel erg bij helpen. En daar komt natuurlijk bij dat er ook wel nieuwe inzichten zijn. Ik weet zeker dat er heel veel wielrenners zijn die nu met een trainer trainen, die met Join beter af zouden kunnen zijn dan met die trainer. Omdat die trainer nog heel ouderwets traint en Join wat moderner is. En zo zit het met voeding ook. Eat My Ride kan je ook op een bierveeltje doen. Alleen die app die neemt je gewoon heel veel werk uit handen. En het verschaft je gewoon heel veel inzichten. Dus ja, het kan zeker zonder, absoluut.
Ja, ja, we hebben er heel veel informatie over. Dan zullen we wel even in de show notes zetten.
We hebben natuurlijk de podcast gehad met Lisa, de diëtist van de World Tour.
Ja.
Nou ja, als je die gewoon luistert, dan weet je eigenlijk al heel veel over wat je zou moeten eten. Ik merk wel dat beginnende fietsers, die hebben heel veel vragen. Maar ze zijn vaak wel bang om die vragen ook te stellen. Ik heb laatst een presentatie gegeven aan 8 dames die gaan Alpe d'Huez rijden. En die stelden echt de meest basale vragen. Moet ik een krachttraining doen? Wat moet ik eten? Wat moeten we de dagen voor de cyclo doen? Allemaal dat soort, hoeveel moet ik trainen? Kan je klimmen oefenen in Nederland? Allemaal dat soort vragen. En ik heb in 2 uur tijd heb ik al die vragen beantwoord. En dan merk je wel echt dat heel erg waardevol eigenlijk is. Hè? Terwijl ja, wielrenners zijn heel erg van, ik ga gewoon wel een beetje fietsen en ik zie het wel. En dat is echt een verschil tussen wielrenners en lopers. Lopers die een marathon gaan lopen, die zoeken vrijwel altijd meteen een coach of een vereniging uit. Of die kopen een trainingsprogramma op internet. Die gaan zich heel serieus voorbereiden. Terwijl een wielrenner die gaat gewoon rondjes om de kerk fietsen en die ziet het wel.
Ja, ja.
En ik denk wel dat je niet te naïef moet zijn. Je kunt met een beetje kennisvergaring kun je echt wel kun je heel veel van de wereld te winnen, denk ik.
Ja, nou, we hebben het natuurlijk over voeding en training gehad. Daar zijn we het al wel over eens. Het is wel heel fijn om je daar goed op voor te bereiden. Maar er is natuurlijk veel meer. Hè? Er is eigenlijk een hele waslijst aan dingen die je moet voorbereiden als je voor het eerst in Gravonno gaat rijden.
Ja, en moet je misschien ook weer niet te druk over maken. Want natuurlijk is het belangrijk. Maar als je gewoon je fiets in goede staat is en je gooit hem in de auto en je gaat gewoon lekker fietsen, dan zal het in 9 van de 10 gevallen ook gewoon goed komen. Dus laten we nou niet doen alsof het een soort van Himalaya-expeditie is of zo. Waarbij je 7 miljoen dingen moet regelen. Zo is het ook weer niet.
Nou, ik vind bijvoorbeeld wel dat je fiets moet gewoon goed op orde zijn. Daar is wat mij betreft geen discussie over.
Absoluut.
Dus als je dat zelf niet kan, breng hem dan naar de fietsenmaker. Ja, maar ga niet een week van tevoren de fietsenmaker bellen van ik moet nog een afspraak maken, want ik moet volgende week naar Italië.
Tip heb ik de dames ook gegeven. Ja. Niet een week ervoor, want dan gaat iedereen naar Alpe d'Huez. Dus dan ga je nooit die fiets op tijd terug kunnen krijgen.
Dat geeft
of
ook
maak
heel
nu al de afspraak. Dat heb ik ook geadviseerd.
Het geeft ook heel veel stress in dat geval. En als je hem gewoon één maand van tevoren al helemaal spik en span hebt, dan is er niks aan de hand. En die remblokjes slijten echt niet zo snel dat je dan dat je ze opnieuw moet verwisselen.
Ja, klopt. En het geldt ook voor voeding ook. Hè. Je kan natuurlijk gewoon bij de bevoorrading wat pakken. Je kan ook het gewoon zelf allemaal meenemen. Dan weet je in ieder geval zeker dat je de spullen hebt waar je het goed op doet. Dat kan ook wel heel veel stress schelen. Of in ieder geval grotendeels je eigen spullen. Je hoeft niet alles zelf mee te nemen natuurlijk. Dat kan heel veel stress schelen. En dan weet je gewoon, oké, ik heb dit plan. Ik eet ieder uur eet ik 2 reepjes en ik drink een bidon sportdrank op. Dat is gewoon wat ik moet doen. En dan hoef je daar niet druk over te maken. Dan hoef je alleen maar druk te maken over hoe laat je aan de finish bent, denk ik. Hoe laat je aan het bier zit.
Ja. Je moet ook wel genieten, hè? Of ja, je moet helemaal niks. Maar dat is eigenlijk waar het natuurlijk ook om gaat.
Die onzekerheid is voor heel veel mensen echt killing.
Ja.
Zeker mensen die nogal neurotisch zijn aangelegd. Ik heb ook zo'n fietsmaat, die slaapt dan niet voor een cyclo. Dan denk je, jeetje mina, man, kom op. Het is een Pipian Knor wedstrijd, weet je. Waar gaat het over? Gewoon lekker slapen. En het helpt heel erg als je dingen los kan laten. Doordat je gewoon weet, oké, mijn fiets is door die fietsenmaker nagekeken. Ik heb gewoon mijn voeding heb ik op orde. Ik ken de route uit mijn hoofd. Ik heb alle profielen goed in mijn hoofd zitten. Ik weet waar de bevoorradingen zitten. Dat geeft gewoon heel veel rust.
Ja, nou vind ik dat wel een dingetje. Daarna gaan we even de prijsvraag doen, denk ik. De route. Denk zelf, ik ben natuurlijk een beetje een routefreak, maar dat zeg maar parcourskennis, dat toch ook wel heel belangrijk is.
Weten wat je krijgt is echt mega relaxed. Dat je gewoon weet, het is gewoon verwachtingsmanagement. Je weet gewoon, oké, die klote Zonkerland, die is zoveel kilometer, dan komt er een kilometer van 17%, dan eentje van 16. Dat helpt gewoon echt. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. En kost geen inspanning om het uit je hoofd te leren. Desnoods plak je het op je bovenbuis.
Mag het van jou?
In dit geval mag dat. Je mag een foto een screenshot op je mobiel zetten. Heb ik ook wel eens gehad. En dan onderweg even kijken hoeveel kilometer was het ook alweer. Dat helpt gewoon onwijs. Terwijl het klimmen wordt er natuurlijk niet makker van. Want het is nog steeds diezelfde weg.
Ja.
Alleen het is gewoon echt relaxed als je de weg verkend hebt.
Ja, en als je zeg maar weet waar de bevoorradingen zitten, dat je weet dat dat nog 4 kilometer is. Hè?
Ja, of 40, dat is nogal een verschil.
Ja.
Ja, inderdaad. Nee, dat moet je gewoon van buiten weten. Of schrijf het op een briefje, weet ik het wat je doet. Maar zorg ervoor dat je dat verkend hebt. En je hoeft natuurlijk niet alles fysiek te verkennen, hè, want dat kan vaak ook gewoon helemaal niet. Maar ja, ik zou wel in ieder geval dat kaartje goed bestudeerd hebben en de hoogteprofielen. Dat lijkt me absoluut het minimale wat je moet weten.
Op Climbfinder en op Cycling Calls, daar kun je al die profielen vinden.
Ja.
En vaak ook heeft de organisatie die profielen netjes op zijn website staan. En dan weet je waar de steile stukken zijn, dan weet je hoe lang hij is, et cetera. Je weet waar de vlakke stukken komen, waar je lekker in een pelotonnetje moet duiken.
Splitsingen.
Ja.
Ja. We gaan zo doorlullen over cyclo's. Eerst even naar de prijsvraag. In aflevering 65 hadden we het over fietsen op Gran Canaria. De vraag luidde, wat is de exacte hoogte van de Pico de las Nieves op Gran Canaria? En daar kwamen heel veel reacties op binnen. En er waren ook verschillende antwoorden mogelijk. Want er waren ook verschillende hoogtes vermeld bij de diverse bronnen. En de meest genoemde was 1949 meter. Er werden ook alternatieve hoogtes genoemd, zoals die staan op de diverse call sites. Jan ten Hagen somde ze allemaal op en kwam met 5 verschillende antwoorden. En dat vonden we zo origineel dat hij de winnaar is geworden van het Cycloworld Podcast prijspakket. Jan, gefeliciteerd ermee.
Ja, en we hebben natuurlijk ook een nieuwe prijsvraag voor deze aflevering. En de vraag luidt, in Nederland hadden we ooit een Gran Fondo. En als tip geef ik er even bij, dat was een Gran Fondo in Limburg. Die startte in Vaals. En de vraag luidde, hoe heette deze cyclo?
En wat kunnen ze winnen? Het beroemde Cyclo World Podcast prijzenpakket. Bestaande uit het halfjaar abonnement van Join. Ben je al abonnee? Geen probleem. Dan krijg je 3 maanden gratis.
S-Works Turbo T2 T5. Een setje race of gravelbanden ter waarde van €120.
2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. 2 tickets, want alleen is maar alleen.
Een koerspretmix voor pack pakket. Bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de gangmaker.
tickets. 2 startbewijzen van een Gran Fondo of MTB Marathon naar keuze. We hebben nog tickets van diverse populaire cyclo's, zoals de Gran Fondo Colnago, de Gran Fondo Finestre, de Gran Fondo Cordelaloze, de Kitzbühelraad Marathon of de Cycling Tour Saarbrücken. We kijken even wat er op voorraad is en wat jij wil.
Ja, en natuurlijk een stel Cyclo World sokken.
Stuur je oplossing naar podcast@cycloworld.cc. Herman, in de cyclowereld wordt natuurlijk altijd gesproken, werd altijd gesproken over de grote 3. Vind jij dat terecht of niet? En voor de mensen die de grote 3 niet kennen, wat zijn eigenlijk de grote 3?
Ja, dat zijn de Marmot in Frankrijk, de Dolomietenmarathon in Italië en de Uitstalen Raadmarathon in Oostenrijk. En dat waren tot een aantal jaren geleden toch wel de meest prestigieuze cyclo's die er zijn.
Ja. En maar de Marmot is al jaren niet meer uitverkocht. En ik kan zo 4, 5 cyclo's noemen die dat wel zijn. Om Mallorca 312 bijvoorbeeld. De Trailende Giro is altijd uitverkocht. En Novacolli, Strade Bianchi.
Ja.
Bianche.
Ja, zeg Bianche. Ik meer.
Zij is bijna weer verkeerd. Ja. Strade Bianche.
Ja.
En dan vergeet ik er waarschijnlijk ook nog eens heel veel. Dus ja, kunnen we nog wel spreken van de grote 3? Ik weet het niet. Misschien moeten we wel spreken van de grote 10.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. En zeker als je bij ons op platform kijkt, er zijn natuurlijk steeds meer die ook populair worden. Hè? De 312, dat is echt wel een nummer 4, zullen we zeggen, denk ik.
Ja, Strade Bianche is een paar uur uitverkocht, 312.
Ja. Quebranta Huesos, hebben we het ook al over
ook gehad. Altijd uitverkocht.
Wat minder populair en bekend in Nederland, maar wat ons betreft volledig onterecht.
Ook loting, hè? Ja. En uitverkocht.
Ja. Ja. Ja, Strade Bianche is ook met 7000 man weer helemaal uitverkocht dit jaar. Dus ja, ik denk dat we dat eigenlijk wel moeten loslaten.
Denk ik eigenlijk ook. Ja, de Uitstaler is natuurlijk ook zo populair omdat heel veel mensen zich 2 of 3 of 4 keer inschrijven voor de loting. Waardoor het lijkt alsof er 17.000 mensen een plekje willen bemachtigen. Er zijn 4.000 plekken.
Ja.
Maar in werkelijkheid zijn het er veel minder. Omdat heel veel mensen gewoon de buurman of hun vrouw of een vriend laten meeloten. Omdat je de inschrijving kan overzetten. Dus ja, het is een hele populaire cyclo. Een van de meest populaire. Maar Mallorca 312 is veel meer interesse voor. Daar ben ik zeker van.
Ja, zeker in Nederland. Ik denk dat de Uitstalen toch wel een ding vooral voor Duitsstalig is. Duitsland en Oostenrijk met name.
Ja.
In Nederland toch ietsje minder. De Dolomietenmarathon natuurlijk wel. Hè. Dat is natuurlijk razend populair ook in Nederland. Is ook wel heel erg druk, vind ik zelf. Maar goed, ja, de Marmot is denk ik in Nederland nog steeds de nummer 1.
Maar waarom altijd die grote namen dan? Want ja, iedereen die begint met cyclo's rijden, die wil natuurlijk naar Marmot rijden, een keer de Maratona.
Ja, is dat niet? Ja, dat is toch. Het zit er toch in, hè? Ja, nee, waarom gaan ze allemaal de Dam tot Dam lopen?
Ja, waarom ga je naar de Big Ben en de Tower Bridge als je in Londen bent? Ja, dat ja. doet iedereen, dus dat doe ja. je dan ook.
Ik snap het wel. Ik heb het ook gedaan. Ik heb ook al die tochten die je genoemd, althans een groot aantal op mijn lijst staan. Dus.
Ja. Ik zou wel zeggen, begin niet met zo'n grote naam. Tenzij je echt heel zeker van je zaak bent of heel veel talent hebt. Maar er is niks mis mee om gewoon lekker dicht bij huis te beginnen. Een Gran Fondo Vosje of een Trabalon is ook niet zo ver reizen.
Nee, of de Gran Fondo Slek bijvoorbeeld. Of,
ja.
Dat is ook een hele populaire, hè? Dat noem je er eentje. Maar die is ook in een vloek en een zucht uitverkocht.
Ja, ja. Niet in een vloek en een zucht, maar die is wel altijd redelijk snel uitverkocht.
Ja,
ja, ja. Ja. Ja, dus ik zou zeggen, die grote namen gaan ze vooral rijden. Maar ja, wees ook niet, wees niet beschaamd om er eentje dicht bij huis te pakken. Daarover gesproken, in België hebben we weer 2 Gran Fondo's. Hè? Dat waren er altijd 2. Hè? De Espace-Cycle en de Velo Mediaan.
Ja.
Maar de Velo Mediaan, dat is door vergunningsissues een toertocht geworden. Een semi-cyclo.
Ja, semi-cyclo. Met veel fantasie. Inmiddels wel semi-cyclo weer, hoor. Want ze hebben toch wel heel veel
kruipen karakter. Stiekem weer terug naar de oude.
Ja, dat doet hij goed. Dat doet hij goed. Mooi. Ja.
Ja, ja, die site is nog steeds verschrikkelijk. Maar
het kost heel veel moeite met de organisatie en vergunningen krijgen. Ik vind het super jammer, want het was echt een heel leuk evenement.
Hij gaat gewoon weer terug naar cyclo, denk ik. Ja. Maar dat is hij nu nog niet. Maar we hebben nu wel een tweede weer erbij. Harden.
Ja, Gran Fondo Harden. En dat is helemaal in het zuiden van België. Eigenlijk tegen de Franse grens aan. Het parcours loopt ook deels door Frankrijk. Dus dan moet je denken aan de Waalse Ardennen. Dus het echte zuidelijke gebied van in de buurt van Bouillon. Rochefort heet dat, geloof ik, daar. Dus die hoek moet je zoeken. Het is best wel een onbekend gebied, hoor, denk ik. Voor de meeste.
Heel rustig. Heel rustig gebied.
Ja.
Wel mooi, geen meter vlak. volgens mij 2400 hoogtemeters op 170 kilometer. Of 2800 geloof ik zelfs. En ja, die organisatie is niet nieuw, hè? Want dat was altijd een MTB-marathon. En die blijft ook bestaan.
Ja, het is in één weekend met een MTB-marathon, een gravel race en een Gran Fondo. Ik vind het echt wel heel leuk, hoor, die kerel die dat organiseert. Dus wij hebben ook contact met ze. We hebben ook nog wat tickets. Ik weet niet of die er nog zijn op het moment dat we het uitzenden.
Nee, want ze kosten ook maar €20.
Ja, dus dat gaat wel hard.
Elke dag worden er wel een paar verkocht, ja.
Ja, ik moet zeggen, ze zijn wel gelijktijdig met die three rides dat weekend. Dus dat is dan wel jammer. Maar dat gaat die volgend jaar gaan. Ze dat anders plannen.
Ja. Nee, dit wordt wel een knaller de komende jaren.
Ja,
ik heb,
we mogen niet al te veel vertellen, maar ik heb het idee dat ze iets groter willen maken nog dan wat dat nu is.
Ja, nou, het is zeker een om op te schrijven.
Ja, en als ik zie hoe snel die tickets gaan, dan is de populariteit dat toch wel.
En je had het net al even over de Schlek. We hebben het eerder al over de UCI Suisse gehad, Gran Fondo Suisse. Het zijn allebei evenementen uit die World Series van de UCI. Ik merk zelf dat dat ook echt wel veel nieuwe mensen naar het cyclocircuit heeft getrokken.
Dat maakt veel los, hè?
Ja. Wat ook wel logisch is, want voor wedstrijdrijders is er gewoon weinig wedstrijden worden georganiseerd op amateurniveau.
Ja.
Dus dan is wat doe je dan? Dan ga je maar cyclo's rijden.
Ja, en het is toch wel apart. Je moet je kwalificeren, dus dat is best wel moeilijk. Het niveau wordt steeds hoger.
Dan, hè? Maar die evenementen zelf hoef je niet voor te kwalificeren.
Nee, ja. Precies. Dus je kunt gewoon meedoen aan de Slack en je kunt meedoen aan de Gran Fondo Vosges en al dat soort en de three rides. Dus daar is geen limiet.
Nee.
Maar als je die rijdt, dan de eerste 25%, dacht ik toch?
Ja, het was vroeger 20, het is tegenwoordig 25. Ja, dus
per leeftijdscategorie.
De limiet is iets opgekrikt. En ik geloof ook dat de komende WK's... de komende is in Aalborg, hè, en een redelijk vlak parcours.
Ja.
Maar daarna zijn ze een aantal keren over zee. Dus dan zullen er ook niet zoveel Europeanen komen, denk ik. Dus dan zullen ze... Daarom hebben ze volgens mij de limiet een beetje opgekrikt.
Ja, ik vraag me wel af hoe dat gaat. Volgend jaar is het in Australië. En dan, dat is natuurlijk toch wel een hele onderneming. Maar wat je er ook wel vaak hoort, is dat mensen die evenementen wel willen rijden, omdat ze gewoon heel, heel gaaf zijn, goed georganiseerd. Maar dat niet iedereen zich ook per se zich wil kwalificeren. En anderen doen het juist wel.
Ik heb er ook al twee gereden zonder dat ik me ook maar de illusie had dat ik me ging kwalificeren. Dat maakt mij helemaal geen zak uit. Zijn gewoon hele mooie cyclo's ook. Zijn vaak ook wel iets anders dan de grote 10. Want ze zijn meestal wat korter. Hè? Ze zijn vaak rond de 120, maximaal 140 als je de lange afstand rijdt.
Ja, ja.
Ze zijn net wat korter dan de echte marmots van deze wereld, zeg maar.
Ja, daarover gesproken. We hebben natuurlijk een van die evenementen. De Neusiedler Zeeraad Marathon. Daar gaan mensen die gaan naar het oosten van Oostenrijk, tegen de Hongaarse grens aan, om zich te kwalificeren voor het WK. Naar een relatief onbekende cyclo met weinig hoogtemeters. Maar omdat bijvoorbeeld de cyclo bij ons in de buurt, die zijn hartstikke vol. En daar is het wel moeilijker om je te kwalificeren.
Ja, maar zo kan je ook naar Jordanië. Of voordat de oorlog was, had je er ook eentje in Israël.
Ja.
Je hebt er een in Indonesië, geloof
Cyprus.
Ik. Cyprus. Over de hele wereld zijn er. Amerika, Canada, noem het allemaal maar op. Ze willen ook echt internationaal gaan. Hè? En dat is ook wel leuk, want ik ben zelf één keer bij het WK geweest. In Trento. En daar komen dus ook mensen van over de hele wereld. Er was gewoon een hele delegatie uit Mongolië bijvoorbeeld. Die kwamen gewoon helemaal naar Trento om het WK te rijden. Waar ze natuurlijk, misschien niet natuurlijk, maar die waren daar kansloos. Want het niveau ligt echt wel heel hoog.
Ja.
Maar dat is toch, ik vind dat heel mooi. Het is wel, voor ons is dat echt wel nieuw. Want vroeger had je het WK Masters. Maar dat was eigenlijk, dat leefde helemaal niet. Hè? Dat hele UCI WK Gran Fondo heeft het echt wel het hele wereldje goed gedaan, denk ik.
Ja, ik denk ook zelf, maar moet je ook kijken of jij het ermee eens bent, dat Gravel WK er ook nog een boost aan heeft gegeven.
Ja.
Omdat dat ook heel snel populair is geworden. Dat hebben ze ook dat Gran Fondo WK gezien. En dat gaat heel hard, wat ons betreft, qua populariteit. We hebben natuurlijk ook een podcast met Erwin Verwekke gehad, hè? De organisator.
Ja, ik denk wel dat er een soort spillover effect is van het Gravel WK. Dat heel veel mensen dachten, dat bestaat voor de weg ook. Dat is leuk.
Ja.
Ga ik ook Gran Fondos op de weg rijden? Kan je ook wereldkampioen worden? Krijg je zelfs nog een leuk truitje ook.
Nou, hoe vet is dat? Overigens heeft Ellen van Dijk daar eens een keer wat over gezegd. Die vond dat maar niks dat er ook Masters wereldkampioen konden worden.
Ja?
Ja, daar heb ik in de Fiets Magazine iets over gezegd.
Vanuit haar oogpunt begrijp ik dat wel, ja.
Ja. Ja, ik vind het wel leuk. Je bent toch wereldkampioen en wat Ellen van Dijk ervan vindt. Ja, dat is dan haar mening.
Ik vind het misschien nog wel knapper dat jij wereldkampioen bent, terwijl je ook nog een kantoorbaan hebt van 40 uur per week. En niet professioneel ondersteund wordt. Of hooguit door een trainer of een app zoals Eat My Ride en Join. Dan dat jij World Tour prof bent. Waar je 6 mechaniciens hebt en 20 masseurs. En je ook de hele dag niets anders hoeft te doen dan trainen.
Ja, exact.
Daar heb ik misschien al wel meer respect voor ook. Want die lui er allemaal voor laten, joh.
Ja.
Dat is echt, dat vind ik echt heel knap, hoor.
Als ik me niet vergis, stel ik even snel, hebben we er 2 ooit in de podcast gehad. Dat was Marta en Nicolien natuurlijk.
De echte wereldkampioen. Ja, ja, we hebben ook Rick gehad. Ja, die heeft ook al verteld wat hij er allemaal voor laat en wat hij er allemaal voor doet. Ja, je moet het allemaal maar doen, hè? Als je een gezin hebt. Ja, ik vind dat heel knap. Maar dat vind ik ook leuker aan het rijden van cyclo's. Er zijn natuurlijk maar een paar mannen en vrouwen die voor de knikkers meedoen. En de meesten doen dat niet. Dus iedereen rijdt met zijn eigen doel een cyclo. En dat maakt het ook zo leuk. Want ja, winnen is leuk, maar dat kunnen wij nooit. Ook al zouden we 100 uur per week trainen. Want het talent hebben wij gewoon niet. Maar dan kunnen we nog steeds heel erg leuk vinden om een cyclo te rijden. Want wij rijden gewoon om uit te rijden of een bepaalde tijd te rijden. Of weet ik veel wat. Bij de beste 40% te rijden. Dus dat vind ik juist het leuke eraan. Dus laat je ook vooral niet afschrikken door wat die toppers allemaal doen. Want ja, dat zijn maar een paar gasten. En die hebben zoveel talent. Daar kun je nooit van winnen.
Ja, die krijgen natuurlijk wel onevenredig veel aandacht. Dat heb je natuurlijk altijd als je snel bent. Maar vergeet inderdaad niet als je de Marmot rijdt met 7000 man. 100 eindigen er in de top 100 en de rest komt daar een beetje achteraan.
Ja, daar hebben we het al vaker over gehad. Ik heb eigenlijk nog wel meer respect voor de gasten die gewoon en dames die gewoon minder talent hebben en die het wel gewoon uitrijden.
Nou ja, kijk, als jij de Marmot in 6 uur rijdt, dan hoef je 6 uur af te zien. Als jij hem in 12 uur rijdt, moet je 12 uur afzien. Ja, zo kan je het ook nog eens zien.
Absoluut waar. Dus die gasten en vrouwen, die kunnen ook gewoon veel harder, ook in hogere zones rijden.
Ja.
Dus omdat ze dan gewoon veel korter op de fiets zitten.
Ja.
Zullen we eens even 2 stellingjes erin gooien nog, om af te sluiten?
Ja.
Eigen bevoorrading is vals spelen. Eens of niet eens?
Nee, ik vind het van niet. Verschil ik van mening over met jou, denk ik. Nee, ik vind dat, het mag niet officieel. Maar het wordt zoveel gedaan. Ik heb daar niet zoveel problemen.
Nou ja, het mag niet. Sommige cyclo's bepalen hun eigen regels. Dus sommige mag het wel, andere mag het niet. Bij de meeste mag het niet. Ik ben wel voor een level playing field. Dus ik vind dat je het zou moeten verbieden en ook zou moeten handhaven. Maar ik vind het ook weer geen vals spelen. Want ja, het wordt gewoon gedoogd. En ze doen het allemaal.
Maar vind je, kijk, als je nu naar de top 100 kijkt, waar we het over hadden. Vind jij dat dan weer anders dan de gemiddelde? Dan jij of ik?
Ja, natuurlijk. Want ja, wij winnen toch niet. Dus.
Nee,
dus je zou ook alleen hoeven handhaven in die top 10, top 20. En bij de marathonen zijn die gewoon in beeld. Dus dat is vrij makkelijk te handhaven, bijvoorbeeld. En bij de Uitstaler ook.
Ja.
Maar ja, je kunt het nooit helemaal handhaven. Maar dan zou ik zeggen, staat dan gewoon toe. Weet je, dat is ook een optie. Dat je gewoon zegt, het mag. Want nu is het dan officieel verboden, maar het wordt dan niet op gehandhaafd. Ja, dat vind ik niks. Zeg dan gewoon dat het mag.
Nee, we hebben ook wel eens iemand die stuurde ons een bericht. En die vond dat ook heel vervelend. Dat er dus heel veel toppers waren die een eigen bevoorrading deden. En die vroeg ons toen of we ook een bevoorrading wilden regelen.
Ja, if you can beat them, join them.
Ja, dus, het leeft wel. Het leeft wel.
Maar... Oké, vrouwen zouden een aparte start moeten krijgen. Bijvoorbeeld 15 of 30 minuten voor of na de mannen.
Ja, iemand had dat eens genoemd. Ik vind dat best wel een aardige optie.
Ja, want het krioelt gewoon door elkaar heen. Hè? Dus die vrouwenkoers is totaal niet te volgen.
Je hebt geen zicht op de concurrentie.
Je hebt er totaal geen zicht op. Nee. Ja, ik zou dan niet zeggen ervoor, want dan krijg je dat ze alsnog kunnen steren bij mannen. Ik zou zeggen daarna.
Oh, maar ja, dat gaat over steren. Ja, daar heb ik wel weer niet zo veel moeite mee. Maar...
Ja. Aparte start. Ja, waarom niet? Ben ik wel voor eigenlijk.
Ja, maar over steren gesproken. Jij zegt vrouwen die door een man gesteerd worden, maar een man kan toch ook door een man gesteerd worden?
Ja, of man door een vrouw of een betere renner. Laten we daarop houden. Betere renner / man-vrouw. Of non-binair of whatever, wat je maar bent.
Ja,
steren hoort bij wielrennen. Dus daar ben ik niet op tegen. Ik zou niet weten waarom dat niet mag.
Nee.
Als je maar wel meedoet aan de wedstrijd. Dus dat je niet achter een bosje vandaan komt.
Is ook gebeurd, hè?
Is ook gebeurd, ja. Nee, dat hoort bij wielrennen. Dat is een spel met de wind en het spel van in elkaars wielrijden. Dus ja. Als je dat niet wil, dat mannen achter vrouwen steren of andersom. Of, dan moet je zorgen dat er een gat tussen de vakken zit. En ja, het liefst een gat van een half uur of zo.
Nee, nee. Ik denk dat, maar om terug te komen op jouw eerste vraag. Ik denk dat het best wel een goed idee is om voor de vrouwen een aparte start te organiseren. Dat ze in ieder geval in het begin van de rit een beetje zicht op elkaar hebben. Ja. En al is het maar 5 minuten voor de mannen. Maar dan weet je in ieder geval... daarna gaan ze ten onder in zeg maar de rest van het
maar
van
dan
het
hebben de langzamere vrouwen wel weer meer profijt. Die worden eerder ingehaald door mannen. Dus die hebben dan meer profijt van het feit dat ze langzamer zijn. Want dan kunnen ze in dat wiel gaan zitten. Ja. Dus ik weet niet of ik daar nou zo voor ben. Okay. Ik zou ze dan wel gewoon achteraan zetten. Maar ja, dat is dan misschien weer discrimineren. Nou ja, hier kan we niet uitkomen.
Nou ja, dat weet ik niet.
luisteraars, vertel ons wat jullie van deze kwestie vinden. Misschien moeten we het ook eens een keer gaan hebben over mannen wielrennen versus vrouwen wielrennen. Is ook een leuk onderwerp, denk ik.
Ja, maar ik moet zeggen, we hebben er nu bijna een uur over gepraat. Ik heb het idee dat we nog lang niet uitgepraat zijn. Dus wat mij betreft doen we hier nog eens een vervolg op. Wat vind jij?
Lijkt me hartstikke leuk.
Maar hebben we nog onderwerpen te over? We hebben het niet eens over goud, zilver en brons gehad.
Nee. Nou. Gaan we de volgende keer doen. Herman, dank voor jouw aanwezigheid vandaag. Luisteraars, dank voor het luisteren. En vergeet niet, if you can't find the Gran Fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.